Lieve mensen, opnieuw welkom bij onze Bijbelstudie over volwassen geloof van de volwassen mensheid. Ik wil gelijk maar binnenkomen met gebed, opdat we ons bewust zijn van de aanwezigheid van Gods geest, die we zo nodig hebben als we de schrift openen. Ja, Vader, dat ziet u in ons hart. Die natuurlijke afhankelijkheid als kleine kinderen van u, waarbij we alle arrogantie en hoogmoed willen afleggen en plaatsmaken voor u alleen, opdat wij de schrift recht mogen verstaan. Dank u wel. Wees bij een ieder die aan de andere kant achter de beeldbuis zit, Heer, om met ons mee te doen. Amen. Vorige keer hadden we deze tekst, daar bleven we in hangen, waarin duidelijk ook de apostel Johannes zo mooi beschrijft die verschillende geloofsfases. En waar hij zegt, ik schrijf u kinderkunst, want de zonden zijn u vergeven. En ik heb u aangetoond dat dat het begin is, het prille begin van elk christelijk geloof. Wat bij mij begon toen ik 18 was. Bij mijn vrouw begon toen ze iets jonger was. En wat bij John Wesley, de Anglicaanse prediker, begon toen hij na zendeling te zijn geweest in Amerika, op zijn 36e tot die ontdekking kwam, dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. Vandaag de dag lijkt dat de hoofdmoot van het christendom. Het was zelfs de toegangsuitspraak op de Theologische Hogeschool, waar ik enige jaren heb lesgegeven. Daar moesten studenten niet alleen over een diploma bezitten om daar binnen te komen, maar een hbo-opleiding te volgen. Maar ze moesten ook kunnen zeggen dat zij geloofden dat Jezus Christus voor de zonde is gestorven. Punt. Dat was de soort toverformule waarmee je dus bleek christen te zijn. Het is inderdaad de basisformule die ook ik hoop tot mijn dood vast te houden. Maar het is niet waar het om draait. John Wesley zei, the forgiveness of sins, de vergeving van zonde, is de deur waarop je binnenkomt om het echte leven wat Christus bedoelt te gaan leven. Maar ik moet helaas concluderen dat een hele grote meerderheid van het christendom in alle kerken op dit niveau is blijven hangen. Nou, we gaan verder. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Nou, dit is één aspect, de boze overwonnen, dat is nogal wat. Maar dan ben je een flinke held in het geloof. Dus hier is een tweede fase in het geloof die omschreven wordt, gij hebt de boze overwonnen. Nou, dan gaat hij weer, ik heb u geschreven, kinderen wel kent de vader. En vooral een kind heeft een vader nodig. Ik heb ook een vader nodig, maar pas op. Hier gaat het om een kinderlijk geloof. Ik heb u geschreven, vaders. Nou, dat kun je op volwassen leeftijd zijn, elke leeftijd, elk volwassen niveau. Want gij kent de vader. Hier wordt niet meer gesproken over geloven in je vergeving van je zonde. Dat blijf je altijd geloven, daar kom je in de hemel mee in. En daar word je christen mee. Maar hier gaat het over heel andere dingen. Kennis van de Vader. Het kennen is hier niet een kennen met je verstand, maar een spiritueel geestelijk kennen. Zoals Adam zijn vrouw kende, wordt wel eens gezegd. Maar ook hier gaat het dus om geestelijk gedreven mensen die een spiritueel geestelijk leven hebben ontwikkeld en daarmee hun zielenleven van het kind zijn, van door gevoel gedreven worden, door ego gedreven worden, et cetera, ontsnapt zijn. Nou, dan ik heb u geschreven, jongelingen, die zijn er ook nog, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u, gij hebt de boze overwonnen. Dus dan gaat het niet precies om wat één apostel nou wat noemt. Het gaat erom dat de apostelen spreken over geloofsfases die ze laten betrekken op de gewone groei van ons biologisch leven. Dus zelf vat ik het samen met de baby. Misschien zou je nog kunnen zeggen het ongeboren kind, dat is ook een fase. Maar de baby, de tiener of puber, de volwassene en de oude man of vrouw. Oké, nog een tekst is Hebreeën 6, vers 1 tot en met 4. Laten wij daarom, zegt de schrijver, we weten niet wie dat is. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Het eerste onderwijs. Nu zult u denken, ja, de zondagsschool. Nee, er wordt hier tot volwassenen gesproken. Let u goed op. Laten wij, die volwassen zijn qua leeftijd, het eerste onderwijs aangaande Christus, de melk, het voorgekoude voedsel, laten rusten. Het constant horen dat Jezus Christus voor je zonde is gestorven, totdat het, zoals één student van me zei, haast je neus uitkomt, maar ik geloof er wel in. Ja. Laat dat nou rusten. Daar geloof je al in. En richt je op het volkomene teleios. Daar komen we straks op terug. Teleios is een term die vertaald kan worden met het volwassene. Ja? Het perfect, geperfectioneerde. Zonder opnieuw het fundament te leggen, daar gaan we weer, van bekering en van geloof in God. Van een leer van dopen en van oplegging der handen. Van opstanding der doden en een eeuwig oordeel. Hier zie je de prille geloofsbelijdenis. En de apostel zegt, dat moet je gehad hebben. Je bent op een niveau qua leeftijd in je geestelijk leven dat je dat zou moeten laten rusten. Maar wat je doet, je wilt zelfs terug naar dat punt. En dat kan niet. Niet opnieuw het fundament. Niet nog een keer volgende zondag weer dat fundament. Niet nog een keer een Bijbelcyclus over de goddelijkheid van Jezus. Niet weer een Bijbelstudie over het geloof in de Bijbel. Niet weer een Bijbelstudie over de apostolische geloofsbelijdenis. Dat moet je gehad hebben. Dat zit in je, dat weet je al en nu moet je verder. Ik weet dat er nu christenen zijn die afhaken. En die zelfs bang zijn voor wat verder gaat dan dat. Verder dan de apostolische geloofsbelijdenis. Verder dan het fundament. Maar een fundament is een fundament. Geen bouwer bouwt een huis op een fundament om vervolgens als het klaar is weer te gaan slopen en het fundament nog een keer te leggen, tenzij het fundament niet goed was. Dan wel. Dan wel. Want iemand kan ook een verkeerd fundament leggen. Nou, dus ook hier is sprake van een verkeerde gang in de geloofsontwikkeling. Terug. Terug. Ik kreeg eens een mailtje, ik krijg heel veel mailtjes, omdat ik overal verschijn, ook op het internet. Van een goedbedoelende broeder die mij ook kent in mijn eerste geloofsbeleving. Hij zegt, Ed, ik heb voor je gebeden, want jij moet terug naar het geloof wat je had in het begin. En ik zeg met een vriendelijke lach, zeg broeder, ik moet nog wel eens aan die periode denken en dan stroopt mijn hart vol. Wat ik toen allemaal heb meegemaakt in die eerste fase van mijn geloof. Wonderen en tekenen en dingen. Was fantastisch. Zoals ik ook geweldige herinneringen heb aan mijn jeugd. Vroeger in Haarlem, waar mijn vader voer en we gingen ophalen in de haven. Fantastische herinneringen. En ik heb geweldige herinneringen aan mijn puberteitstijd. Ik heb het woord puberteit nooit gehoord voor ik in de kerk kwam. Ik heb een heerlijke tijd gehad toen eigenlijk. Heel avontuurlijk. Ik heb eigenlijk tot nu toe aan elke fase van mijn leven en mijn geloof goede herinneringen. Dus, maar ik wil niet terug naar mijn puberteit voor geen goud. Ik wil niet terug naar mijn eerste kinderjaren. Alsjeblieft niet. Ik ben bang voor Sinterklaas. Die rotman. Dus ik probeerde die broeder uit te leggen dat ik absoluut niet terug wil en dat mijn geloof vandaag de dag veel voller is, veel vreugdevoller, veel rijker, ook veel mysterieuzer dan toen. Maar dat ik alle fasen van die geloofsontwikkeling koester in mijn hart. Toen was hij stil. Maar zijn vraag was tekenend. Sommige mensen raken zo bang van een boek wat ze lezen, van een nieuwe theorie die ze lezen, van een andere gedachte, de gedachte dat we misschien wel door een evolutionair proces zijn ontstaan en niet door een zesdaagse schepping, dat ze zo schrikken dat ze meteen teruggaan naar het fundament. En ze willen niet verder. Het is angstig. Het zou wel eens ketters kunnen zijn. Nou, tot zover. Wij kijken naar Efeze 4, vers 13 tot en met 14. Hier spreekt de apostel Paulus letterlijk over geloofsgroei, totdat wij alle... Je ziet dus dat heeft het over de gaven van de kerk, de geestelijke gaven. En die geestelijke gaven in de kerk zijn ons geschonken, zodat wij allemaal naar volwassenheid worden gebracht. Lieve mensen, veel van uw predikers en leraren zijn zelf onvolwassen. Sorry hoor, sorry. Maar het is niet anders. En zij houden een hele gemeenschap onvolwassen. Dus hier staat, de Bijbel zegt ook, wij kunnen pas het geloof hebben als het ons verkondigd is. En hoe zullen zij geloven zonder prediker? En als je elke zondag alleen maar hoort dat Jezus voor je zonde is gestorven, dat hij spoedig wederkomt en klaar. Als dat elke zondag het thema is, dan moet je niet verbazen dat we geen vast voedsel lusten. En ook niet kunnen kauwen. En ik heb zelfs gehoord van veel mensen die uit andere kerken kwamen, dat een keurige omschrijving was. Ik maak er nog een grapje van. Hij zegt, het is geen grapje. In onze kerk wordt er alleen maar over die thema's gesproken. De eindtijd en over de wederkomst van Christus. Dat je zonden vergeven zijn, de doop. Nou, dan heb je het al zo'n beetje gehad. Elke zondag. Elke Bijbelstudie. Steeds weer. Totdat wij, door die mensen met de gaven van de geest, alle de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Er is dus zoiets als een volle kennis. Ik zou er een aparte Bijbelstudie over kunnen maken. Meer kennis. Dingen die je van Christus ontdekt, die je nooit geweten hebt. En die je leven, ik noem het wel eens, tot een nieuwe bekering brengen. Recent, het afgelopen jaar, ben ik door een nieuwe bekering heen gegaan. Een soort tweede bekering. Die enorme gevolgen heeft voor mijn geloof en mijn mens zijn en mijn zits in leven. En alles eigenlijk. Waar ik heel erg blij mee ben. Waar ik dingen van Christus heb leren zien die ik nooit geweten heb. En die ik nu verkondig en anderen help ze te zien. En dan blijken er heel veel mensen in die fase te zitten. Dus er is zoiets als een geloofsfase waar er vollere kennis van Christus tot je komt. En alles wat je daarvoor wist, was nog maar kinderwerk. Peanuts. Nu komt het echte werk. Maar je moet eraan toe zijn, want dat echte werk is angstig. De mannelijke rijpheid, ook hier weer het woord volwassen. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Hier wordt gesproken over een geestelijk leven, wat je met deze termen kunt omschrijven en wat niet in de hemel is, maar op aarde. Volle kennis van de Zoon van God. Alsof de kennis van Christus gedoseerd wordt in ons leven. En het is ook zo. Niemand doseert het voor u, tenzij u in een gemeente komt waar alles in het babyniveau blijft. Maar, en ook de Bijbel doseert het niet. Maar u hebt bepaalde dingen nooit gelezen, nooit gezien, zo overheen gelezen, nooit eerder ontdekt of laten spreken tot uw hart. Want een kind kan het niet aan. Die luistert niet naar het nieuws en pikt eruit op wat wij eruit oppikken. Alleen als het nieuws zegt dat Sinterklaas er weer aankomt, dan gaan de oren van een kind zich spitsen. En zo lezen we ook in het begin de Bijbel. Dus we lezen over die kennis heen. Het dringt niet tot ons door. Spiritueel zijn we er niet aan toe tot het moment komt. Maar hordes christenen weten niet waar deze tekst over gaat. Geen flauw idee. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Ik kom zelf uit Haarlem en daar is een hele grote volle evangelie gemeenschap. Ik weet niet of die er nog is. Maar een vriend van me die hem kent, zei dat is gewoon bizar. Elke maand komt daar een nieuwe wind binnen. Alles wat er maar bestaat in het koninkrijk van God. Dan moesten ze weer de zonde van het voorgeslacht verbreken. Hebben ze dat weer gehad, omdat het niet werkte. Dan kwam er weer een generatie demonen binnen, die moesten ze verdrijven. Alles wat er maar waaide, goed of slecht, is die gemeente binnengekomen. Uiteindelijk hebben ze mensen uitgenodigd die de boel zowat verwoesten. Ja? Alles komt binnen. Een hele gemeente in de babyfase. De voorgangers dus ook. Want die hadden het bij de deur moeten stoppen, dat is hun taak. Zij moeten toetsen. En ze hadden moeten zeggen, dit komt er bij ons niet in. Dit laten we niet zomaar los in de gemeente. Maar de voorgangers hebben ze alles losgegeven. Dan had er weer een boek gelezen, boem, daar ging de hele gemeente. Weer een boek gelezen, daar ging de hele gemeente weer. En moesten ze er allemaal aan. Maar het was allemaal melk. Allemaal voorgekauwd. Nou, ook hier weer dus. En als laatste Filippenzen 3 vers 15. Wat mysterieuze tekst, tenzij het in de context ziet die ik net vertel. Paulus zegt, laten wij dan alle die volmaakt zijn. Huh? Niemand is toch volmaakt, dominee? Dat hangt er vanaf wat dat woord wil zeggen. Het woord is hier weer teleios en kan vertaald worden met volwassen. Perfect en volmaakt in de zin van, ja, verder kan je niet komen. Dat is na de dood. Het hoogste stadium van mens zijn wat je hier kunt bereiken, is een oude volwassen man. Daarna begint het alweer een beetje af te takelen. Meer is er niet. Dus in die zin ben je dan volgroeid. Ja, volwassen. Laten we alle die volwassen zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Want iedereen komt, als u het vertrouwt, in de volgende fase. Maar Paulus spreekt ook hier weer over een indeling in de gemeente van hen die volwassen zijn. Zoals hij in Korinthe sprak tot mensen die nog helemaal niet volwassen waren. Durven wij dat aan? Durven wij in ons eigen leven, en dat hoop ik door deze studie, dat u gaat ontdekken, waar zit ik in mijn geloofsfase? Ik had als titel eerst willen kiezen, wat is uw geloofsfase, uw geloofsleeftijd? Kunt u ergens onderweg in deze studie ontdekken waar u ongeveer zit? Ik ga het straks nog wat specifieker maken, dan kunt u het echt zien. En als u steigert tegen sommige dingen die ik zeg, dan weet u ook waar u zit. En dan bent u er ook helemaal niet aan toe. Dan moet u het ook naast u neerleggen. Ja? Of overwegen. Nou, en anderen zullen smullen en zeggen, Ed, we willen meer horen. Nou, dat is typisch wat er gebeurt. Dus laten wij alle die volmaakt zijn. En denk nou niet dat het hoogmoedig is. Nee, een oude man van 70 jaar mag zeggen, ik ben nu toch wel volwassen. Als alles normaal is verlopen. Ja. Dus het is constatering van een geloofsfase. Naast voltooide, volwassen christenen zijn er niet voltooide babychristenen. En er zijn veel christenen die in het proces dus achterlopen. Die om welke reden dan ook, ik wil ze straks met u delen, in de kinderfase zijn blijven hangen. Dat kan de schuld zijn van de prediking, omdat Paulus zegt, het geloof is door het horen. Hoe zullen ze horen zonder prediker? Als u nooit een volwassen geloof gepresenteerd krijgt, als u geen voorbeeld hebt van volwassen geloof, als u geen gelovigen kent die u kunnen vertellen wat de volle kennis van Christus is, dan zult u het nooit weten. Dan blijft u in Sinterklaas geloven, alsof hij echt zou bestaan. Nou, merk ook de rust van de apostel. God zal het u zelf laten zien. Ja? Ik zeg niet dat jij onvolwassen bent, of niet. God zal het u zelf laten zien, zoals hij bij elk mens doet. Hij is de opvoeder en de vader van elk mens. Ieder gaat zijn eigen weg en zijn eigen programma. Nou, dus er is een parallel met de groei van ons menselijk bestaan en de groei van ons geestelijk bestaan. En ik zelf onderscheid die vier verschillende fases, mogelijk ook nog de fase daarvoor, maar dat zou een andere Bijbelstudie waar zijn, omdat de Bijbel duidelijk zegt, en ook de kerkvaders duidelijk zeggen, dat wij pre-existent zijn. Hoe vreemd het ook voor u is, als ik de tijd heb en ik wil het best met u doen, kan ik u de kerkvaders laten lezen, Origenes, Augustinus en anderen. Maar ook de Bijbel zelf, die ervan uitgaat dat wij een historie hebben voor we hier kwamen. Een enkele hint is het verhaal van de blind geboren jongen. Blind geboren. Dus de oorzaak van zijn blindheid was voor zijn geboorte. Als dan de Joden komen, dan zeggen ze tegen Jezus van waardoor is deze blind geboren? Hebben zijn ouders gezondigd, dat kennen we, dat is die vloek van het voorgeslacht, of heeft hij gezondigd? Dus dat betekent dat hij gezondigd zou moeten hebben voor zijn geboorte. En dat geloofden de Joden ook. Nou, ga er verder niet op in, maar ook dat is een van de dingen waar heel veel christenen niks van weten. En die belangrijk is voor ons geestelijk leven. Je zou dus een fase kunnen beschrijven voor de geboorte. Maar dat eist een heel aparte Bijbelstudie. Laten we beginnen met de fase die wij goed kennen, de baby. En dan komt de tiener met de beruchte puberteit. En dan komt de volwassene, 18 jaar, 20 jaar. En dan eindigen wij als oude bejaarde man of vrouw. Een tijd van wijsheid, van inzicht, van aftakeling van het lichaam, zegt Paulus, maar grote groei van de innerlijke mens. Ook al vervalt mijn lichaam, mijn innerlijke mens nog, neemt van dag tot dag toe. Ik leid zelf een seniorenkring en er zitten allerlei soorten senioren, het is een grote groep. En ik las ik die tekst voor, jullie soortgenoot, de oude apostel Paulus, oud en versleten, getuigt en zegt, ook al vervalt wel de uiterlijke mens, nou daar konden we allemaal aan meedoen, zelfs ik. Ik sta 's morgens ook op en moet eerst allerlei bewegingen doen voordat de boel het weer normaal doet. Dus allemaal merken we dat ons lichaam minder wordt. Ik moet alweer aan de volgende bril, want deze volstaat niet meer. Dus ook al vervalt de uiterlijke mens, zegt deze apostel, de innerlijke nochtans wordt van dag tot dag vernieuwd. Ik zeg tegen een groep, is dat jullie ervaring? En er waren er een aantal stil, die de tekst niet herkenden. En een aantal gloeide op en zeiden zeker dominee, elke dag weer. En hier zie je het verschil. Sommige senioren zijn senior in Bijbelse zin. En andere senioren hebben hun geestelijk leven nog steeds in de zondagschool liggen. Dat zag je in die groep toen gebeuren. Nou, oké. Maar leeftijd is geen maatstaf. Er zijn jonge gelovigen die qua geloof ook volwassen gedrag vertonen. Die bliksemsnel gegroeid zijn. Dat zijn ook meestal de gelovigen met een moeilijk verleden. En er zijn oude gelovigen die vaders en moeders zouden moeten zijn voor hen, maar zelf zijn ze de baby's. Ook gaat het die parallel met je gewone leven. Ik weet van een goede vriend van me die academisch geschoold is, hele intelligente, filosofische man, kwam radicaal tot geloof in onze gemeente en ging bijbelstudie doen met iemand die gewoon een arbeider was. En later vertelde hij mij, het inzicht van deze arbeider in het geestelijk leven was grandioos. Nou, dat zijn van die leuke voorbeelden in je gemeente. Ook is er dus, en dat vind ik heel belangrijk als voorganger, omdat wij spreken over geestelijk voedsel. Een preek, een bijbelstudie, een studie zoals dit, behoort geestelijk voedsel te zijn. De gemeente moet gevoed worden en zij wordt gevoed door diegene die door geestelijke gaven, niet alleen door studie, maar ook door geestelijke gaven aangesteld zijn door God. Dat zijn de leraren, de profeten, de predikers, de evangelisten, maar vooral de leraren en de profeten tegenwoordig, grotendeels samengeklonterd in het beroep van voorganger of predikant of dominee. Wij worden geacht jullie voedsel te geven. Het is duidelijk dat ik dat voedsel ook wel zelf in mijn koelkast moet hebben, anders zou ik niet weten wat ik jullie moet geven. Als ik alleen maar brood eet, dan krijg ik elke zondag brood. Dat is duidelijk. als ik, en voor mij persoonlijk, ik lust alles wat er bestaat en gegeten kan worden, behalve brownies. Ik hou niet zo van chocola, maar voor de rest lust ik alles. Dus ik kan u heel veel voorzetten en ik kan ook heel goed grillen, dus ik kan u nogal wat voorzetten. Nou, dus de leraren die de gemeente moeten voeden, moeten zelf een grote voorraadkast hebben. Vandaar dat, en dat vind ik logisch, een theologische studie vereist is voor een leraar. Ik snap echt niet hoe iemand dat zonder doet, maar ik meen het wel te zien in de gemeente. Iemand heeft tegen mij wel eens gezegd, die kwam uit een gemeente waar de voorgangers nooit een opleiding hadden. Zei, ik kom bij de eerste preek al merken dat u gestudeerd heeft. In positieve zin gelukkig. Maar de voorraadkast moet gevuld worden. Iemand moet weten hoe de Bijbel in elkaar zit. Iemand moet verstand hebben van de Bijbelse talen. Iemand moet weten hoe de Bijbel ontstaan is. Ik spreek over dingen die u nooit te horen krijgt, want u zou uit uw stoel vallen. Ik ga binnenkort weer een studie erover maken, maar als ik u gewoon vertel wat elke theoloog weet, iedereen die gestudeerd heeft, wat gewoon uit de geschiedenis komt, hoe uw Bijbel is ontstaan, u zou ervan wakker liggen. Maar dat is niet wat u denkt. Dat is een sprookje. De Bijbel is een door God geïnspireerd gegeven, zonder enige twijfel voor mij. Als ik de Bijbel lees tot de dag van vandaag, hoor ik Gods stem, soms duidelijker dan anders. De Bijbel is voor mij absoluut zelf het bewijs van een goddelijk geïnspireerd fenomeen. Maar ik lees de Bijbel 180 graden anders dan toen ik pas tot geloof kwam. En doe daarom ontdekkingen. Maar er zijn veel gelovigen die hem nu nog net zo lezen als toen ze op de zondagschool waren. En die het zelfs kwalijk vinden als je daarvan afwijkt. Er zijn heel veel gelovigen nu, dat is de reden waarom ik deze studie ook hou, vandaag de dag in de kerk, het betreft honderdduizenden mensen, die eigenlijk geen kerkverlater willen worden. Ze willen bij het geloof blijven, maar ze kunnen niet meer leven met, sorry hoor, de sprookjesachtige formulering uit hun jeugd. Dat betreft ook wetenschappersmensen. Zelf zit ik midden in de kwantumfysica en een van de eerste boeken die ik daar ook las, was van de hoogleraar kwantumfysica, Dr. Paul Davies. En Paul Davies in zijn eerste boek, God in Modern Physics, God in de moderne natuurkunde, zegt in de inleiding dat hij door het moderne natuurwetenschappelijk onderzoek in de kwantumfysica niet meer om het fenomeen God heen kan. Maar hij zegt, het zal nooit de God van mijn Anglicaanse zondagschool kunnen zijn. Dat was Sinterklaas. Nou, daarin spreekt hij belangrijke waarheid. Deze wetenschapper staat door zijn onderzoek open voor God. Maar als hij dan met geloofsgenoten praat, dan is het beeld wat zij van God schetsen zo sprookjesachtig, zo kinderlijk, dat hij zegt, dat is hem niet. Daar kan ik niet mee leven. En later heeft hij daar een boek over geschreven, want de volgende vraag van mij aan hem zou zijn, waarin verschilt dan die God van u, van de God van de zondagschool? En dan krijg je natuurlijk goudmateriaal. Sommig van dat materiaal wil ik dus met u delen. Dan krijg je een volwassen godsbeeld, wat past bij een volwassen mensheid die bezig is het heelal te veroveren, die kwantumfysica kent, die wetenschap heeft en die veel meer kan dan de mens uit de Bijbel. Een volwassen godsbeeld. Daar gaan we dus straks naar kijken. Dus er is voedsel nodig. En Paulus en de andere apostelen zeggen duidelijk, er is verschillend voedsel nodig voor gelovigen in de verschillende fases. Mijn eigen gemeente, die dus geen historie heeft, maar ontstaan is uit 12 mensen, en inmiddels duizenden zielen heeft, ook met het internet erbij, vertoont iets heel unieks in Nederland. Dus voor mij, nu niet in de coronatijd, zitten mensen die werkelijk ontzettend verschillend zijn. Niet alleen bij de laatste verkiezingen hebben ze op alle politieke partijen gestemd die er maar zijn. Voor Baudet en tegen Baudet en voor dit is. Onze gelovigen zijn ontzettend verschillend. Op het geloofsvlak komen onze mensen overal vandaan. En ik heb collega's die in deze gemeente niet durven preken. Die kunnen we dus niet uitnodigen. Omdat ze zeggen, ik weet niet hoe het moet. Want de een heeft melk nodig en de ander heeft biefstuk nodig. En er zit er van alles tussen. Hoe moet dat? Nou, dat is lastig. Mijn collega en ik worstelen daar ook mee. En wij merken dat als wij een bepaalde preek hebben, uit ons hart, dat een deel van de gemeente zegt, joh, ik heb begrepen, ik wil er meer van horen, dat raakte me. En anderen zeggen, oh, nou zitten ze op een dwaalpad hoor. Dat verschil merken wij eigenlijk in elke preek. Dus er is verschillend voedsel nodig. Wat ik zelf dus doe, is in bijbelstudies verschillend voedsel voor verschillende mensen produceer. Maar, en dan merk ik dat het werkt. De groepen bijbelstudies vormen zich als het ware vanzelf. Ik zie steeds dezelfde groepen bij elkaar komen. Omdat er ook in onze kerk steeds meer mensen zijn, vooral jongeren. 80% van onze jongeren komt niet in de kerk. En ze komen wel bij mij thuis en ze eten bij mij. Dan maak ik een barbecue voor ze. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, ik maak lekker veel, dan hebben we morgen nog wat. Forget it. Wat die pubers wegstouwen, niet normaal. Maar daar zitten wij tot soms 12:30, 1:00 aan tafel te praten over het geloof. En de vragen die ze stellen zijn magnifiek. Mijn antwoorden vinden ze ook sensationeel. Maar hun ouders sturen die jongeren naar ons toe in de hoop dat ik ze nog kan redden voor de kerk. Ik zeg meestal tegen hen, de vragen die jullie stellen aan het geloof van je ouders, die moeten je ouders stellen. Ik denk aan een van de ouders, een goede vriendin van ons, die zei, ja maar Ed, ik stelde die vragen helemaal niet toen ik een puber was vroeger. Ik zeg dan, er zijn andere tijden. Onze jeugd is profetisch. Onze jeugd geeft aan, doordat ze niet meer naar deze kerk kan gaan, die vindt ze te oudbollig. Daar geloven ze ook in bepaalde dingen niet meer. Ze vinden het, en het gaat niet om de muziek, het gaat niet om de drumstellen wel of niet. Het gaat echt om de geloofsinhoud. Ze gaan naar scholen, ze horen over de wetenschap. Ze weten meer dan u en ik. En ze zetten ernstige vragen bij uw geloofssysteem. Nou, en die vragen zijn correct. Die vragen moet u stellen. En dat, als u ze niet stelt, blijft u hangen in een niveau wat goed was voor zoveel tijd. Goed voor je kinderjaren. Goed voor je tienerjaren. Maar niet voor de jaren waar de mensheid nu zit. Vandaar dit thema. Er is verschillend voedsel nodig. Sommigen van u zitten in kerk, want ik kom ze tegen als ik elders kom. En ik was laatst nog ergens in een baptistenkerk. En ik dacht, oh, ben ik niet te ver gegaan? Ik heb me wel aangepast. Ik heb het niet te wild gemaakt, maar ik noemde een aantal dingen in mijn boodschap. En er komt een jonge man naar me toe, een student. Hij zegt, ik viel uit mijn stoel, want normaal, ja, echt, ik kan er niks beters van maken hoor, gelooft u mij. Maar normaal gaan we al met onze bewieltjes in de gang of vallen we al in slaap als de preek begint. Maar nu waren we klaar wakker. Wij willen meer horen. Bent u ergens te vinden? Nou, ik heb ze ergens gehuurd, daar kun je meer horen. En in die gemeente zijn zo'n 100, 120 mensen, misschien nog meer, die hongerig zijn naar ander voedsel. In mijn eigen gemeente zijn het enkele honderden die het voedsel van vroeger wel gehad hebben. Ze zijn niet afvallig, maar als we ze geen ander voedsel geven, worden ze dat wel. Als iemand die twijfelt aan bepaalde dingen in de Bijbel, heeft hij nooit gedaan, maar nu twijfelt hij. Hij leest opeens anders, of misschien heeft hij vrienden. Hij leest dingen die niet kloppen, dingen die niet kan verklaren. Hij leest tegenstrijdigheden en hij krijgt geen antwoord in de vorm van nieuw voedsel voor de Bijbel. Dan gaat hij zijn geloof in de Bijbel verliezen. En dat gebeurt bij 100.000 op het ogenblik. Omdat ze nergens weten waar het voedsel te halen is. Een hogere kennis, een volwassener kennis, een volwassener visie, ook op de Bijbel. Nou, voedsel als baby was goed, voedsel in je tienerjaren was goed. Als je ouder wordt heb je ook ander voedsel nodig. Oudere mensen hebben echt een andere samenstelling van voedsel nodig dan jongvolwassenen. Zo is het ook in het geestelijk geloof. Nou, in dit is het ook zo dat er wat ik noem een collectieve groei naar volwassenheid is op het ogenblik in onze wereld. Op alle fronten. De mensheid wordt echt door een onzichtbare invloed, die wij de Vader noemen, door de bron van de kosmos, op weg geholpen naar, schrikt u niet, de volgende en waarschijnlijk laatste fase in haar evolutionair proces. De mens begonnen als hole mens, laten we even aannemen, als Pithecanthropus erectus, als Australopithecus, als Neandertaler. Uiteindelijk bleef de Cro-Magnon over, de huidige mens, maar daar stopt het niet. De volgende is wat de Bijbel noemt de Christusmens, waarvan Jezus, wat de Bijbel zegt, de eerstgeborene was. Ooit is er een eerste Cro-Magnon-mens geboren. Er waren een stel ouders, die kregen een baby die er anders uitzag. Hij had niet zo'n stel voorhoofd, hij was minder behaard, hij zag er echt heel anders uit. En die ouders dachten, wat hebben we nou voor een raar kind? Het was de eerste Cro-Magnon, die uiteindelijk de aarde zou veroveren en die wij nu zijn. En eens was er een stel, die kregen een kind, daar snapten ze helemaal niets van. Dat was Jezus, de eerstgeborene van een nieuw mensenras. Ik citeer uit uw Bijbel. Jezus, de eerstgeborene. Dus we gaan volgende keer kijken wat het betekent voor volwassen geloof.